onze hulp en enige verwachting is, in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk, dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 45. Daarvan het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat er verder volgt, 1 van 45. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen en die Sions vorst erkennen voor hun Heer. 7 van 2 na het amen op de geloofsbelijdenis en aan ieder van u spreekt in zijn hart of haar hart de volgende 12 woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, neemt u ons vanavond zelf bij de hand. En leidt u ons naar de heuvel van Golgotha. Want daar is het toch, Heere, waar u zichzelf het diepst in het hart laat zien. Wie u bent en wat in u is. Wij mogen u wel danken, Heere, uit de grond van ons hart dat u ons hier samenbrengt. Op deze Goede Vrijdag in de kerk bij uw woord het evangelie. En nu we hier samen zijn, willen we het u bidden. Maakt u ons stil. Heel eerbiedig. Stil voor elkaar. En ook stil voor u. Dat alle stemmen om ons heen een ogenblik mogen verstommen. En ook alle stemmen in ons. En dat u zelf vanavond het woord neemt. En als u spreekt, Heilige Geest, stelt u dan de woorden in een helder licht. Opent u onze ogen, opdat we vanavond mogen zien wat we anders nooit zullen zien. Juist op Golgotha toch, Heere, gaat uw hart open. Daar werd u, o Heiland, tot zonde gemaakt. Opdat wie in u gelooft, van de zonde zou worden bevrijd. Daar ging u de dood in, de verschrikking van de dood. U leed ter smarte zo diep en zoveel. Opdat zondaren door u ongekende vreugde zouden mogen ontvangen in u. U werd er door vijanden vertreden. Opdat zondaren als vrienden zouden worden ontvangen in het hemelhof. Heer Jezus, u raakte er uw kleren kwijt. Naakt hing u aan het kruis. Opdat alle die zich in de nood van hun leven tot u wenden, bekleed zouden worden met de mantel van uw gerechtigheid. U leed er zulke diepe pijnen tot in het diepst van uw ziel. U weende, u kreunde, tranen, zoveel, opdat onze tranen zouden worden gedroogd. Zoals we vanmorgen hoorden, Heere, In uw wonden is velerlei vertroosting. Mogen we vanavond in uw wonden schuilen, uw gunst ervaren, rust vinden voor onze vermoeide zielen. Legt u uw hand op ons. Heilige Geest, wij roepen u aan. Verheerlijkt u vanavond de man van smarten, de dierbare zaligmaker, die zoveel liefde voor zondaren heeft, dat hij de hemelse heerlijkheid zich wilde laten ontzeggen en wilde afdalen in de diepten van de zee, van de Godverlatenheid. Geef dat we vanavond hem in het oog mogen hebben, dat we op hem mogen staarogen en dat in het licht van Pasen. Want dat mogen wij weten, Heer Jezus, u bent dood geweest, maar u leeft. En in dat opstandingslicht van u, daar krijgen we toch juist het goede zicht op wat u heeft gedaan en op wie u bent. Daarom is het toch zo dat deze dag niet een rouwdag is, maar een dag van diepe verwondering voor allen die in geloof het oog op u mogen slaan. En dat bidden wij voor elkaar, dat dat mag gebeuren. En daar wilt u toch juist ook het evangelie voor gebruiken. Laat het vanavond kracht doen in ons aller hart. Heer Jezus, u hebt het heil verworven, de zaligheid. U hebt er uw bloed voor gegeven. En u heeft de Geest ontvangen, de Heilige Geest. En die gaat toch uit. U heeft hem zelf uitgestort. En laat die vanavond uitgaan ook in ons midden. En het heil dat u heeft aangebracht, dat die het mag toepassen in het hart van een ieder van ons. Geef zo oog op u. En wilt u zo zelf vanavond in ons midden zijn. Dank, Heere, voor al het goede wat u vandaag gaf. Ga met ons mee en leid ons vanavond in alle waarheid. We bidden zo voor elkaar, ook in de weg die we gaan door het leven. Als er moeite is en verdriet, als er rouw is, dierbaren ons zijn ontvallen, wilt u ondersteuning geven en kracht. O Heere, daar bent u toch ook juist voor gekomen, om de treurende te troosten en de gebrokenen van hart te helen. Ontfermt u zich ook over hen, die juist ook deze week dierbaren verloren. Ach Heere, u weet wat het teweeg brengt. We bidden voor hen, heel de familie. Zegent u, zo komen wij tot u. Geef een ieder die een taak heeft ook een zegen, de organist, de koster, de man van beeld en geluid. En dat deze dienst met goede orde mag verlopen en dat het mag uitmonden tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen in twee gedeelten. Eerste vindt u in het Oude Testament, Jesaja 49, en daarvan de verzen 1 tot en met 6. En aansluitend willen we lezen uit Johannes 19, de verzen 17 tot en met 22. Eerst Jesaja 49, de verzen 1 tot en met 7. Aansluitend Johannes 19, vers 17 tot en met 22. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Hoor naar mij, gij eilanden. Luister toe, gij volken van ver. De Heere heeft mij geroepen van de buik af. Van mijner moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, u bent mijn knecht Israël, door wie ik verheerlijkt zal worden. Maar ik zei, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttig en ijdel toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En u zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot een knecht heeft geformeerd, dat ik Jacob tot hem zou terugbrengen. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Toch zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heere en mijn God zal mijn sterkte zijn. Toen zei hij, het is te gering dat u mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob om terug te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot die aan wie het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten. En zij zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil, die getrouw is, om de heilige van Israël, die u verkoren heeft. Tot zover dit lied over de knecht van de Heere, de Heer Jezus. En over hem gaat het ook in Johannes 19. Het schriftgedeelte dat we ook vanmorgen lazen. Klein gedeelte daarvan lezen we nogmaals. Johannes 19 vanaf vers 17 tot en met 22. En hij, dat is de Heer Jezus, de knecht van de Heere. Hij dragend zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats. Welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten. En met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat wij overgaan tot de verkondiging van dit woord, laten we eerst samen gaan zingen. Psalm 61, de versen 1, 2 en 5. Nog een mededeling voor wat betreft de dienst van de offeranden. Die is nu tijdens het voorspel en het zingen. Er zijn drie collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie ten bate van de evangelisatiepost in Horst. En de tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De Heer zegene u en ook de gave die u voor zijn dienst mag afzonderen. Laten wij nu samen zingen, Psalm 61, vers 1. Wil, o God, mijn beden horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. En ook het tweede en het vijfde vers, Psalm 61. Gemeente, in de loop der eeuwen zijn er heel wat schilderijen gemaakt van de kruisiging van de Heer Jezus. En kunstenaars schilderen dan ook wel een klein bordje aan de bovenkant van de dwarsbalk. En vaak met daarop vier letters. I-N-R-I. En de Latijnse afkorting voor Jezus Nazarenus Rex Judeorum. En dat betekent Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dat opschrift is van de hand van Pilatus en bedoeld als een schimpscheut. Maar deze woorden, dat mogen we vanavond ook zeggen, zijn ten diepste een eretitel voor koning Jezus. Dit is wie hij is. Koning. Koning der Joden. Dat lijkt niet zo. Maar dat is wel zo. Daarom staat het op dat bordje. Er staat niet koning. Er staat ook niet koning der koningen. Er staat koning der Joden. En dat is waarbij we vanavond met de hulp van de Heere willen stilstaan op deze Goede Vrijdag. De tekst voor de verkondiging is Johannes 19 en daarvan vers 19 tot 22. Ik lees het graag nog een keer aan u voor. Het woord van de Heere. Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan van de Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Tot zover de tekst. En we schrijven daaronder het opschrift op dat bordje. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En daarbij hebben we in de preek drie aandachtspunten. In de eerste plaats de hand achter dit opschrift aan het kruis. Vers 19 en 20. In de tweede plaats het protest tegen dit opschrift op het bordje aan het kruis, vers 21. En in de derde plaats de streep, zou je kunnen zeggen, onder het opschrift op het bordje aan het kruis, vers 22. Dus Jezus de Nazarener, de koning der Joden. In de eerste plaats de hand achter het opschrift. In de tweede plaats het protest tegen het opschrift. En in de derde plaats de streep onder dit opschrift. Gemeente, zie de Heer Jezus hangend aan het kruis op de heuvel van Golgotha, net buiten Jeruzalem. Naast hem rijzen twee andere kruisen op, met aan elk een misdadiger. De een aan de linkerzijde, de ander aan de rechterzijde en Jezus in het midden. Hij is met de misdadigers gerekend. Bij het kruis staan vele mensen. Soldaten die hem bewaken, opperpriesters, leden van de Joodse raad en ook tal van Joden die via Golgotha op reis zijn naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. En dan aangekomen op de heuveltop een moment stilhouden om een blik te slaan op die drie gekruisigde mannen. En dan zien ze met ontzetting hoe ook Jezus van Nazareth in een diep lijden verkeert. Hij hangt aan het hout geslagen in de brandende zon. En hij strijdt een zware doodstrijd. Zo pijnlijk. Zo smartvol. Jezus heeft de armen wijd uitgespreid. Langs de dwarsbalk. En zijn handen aan het hout genageld. Hij kan nauwelijks nog ademhalen. Om toch wat lucht binnen te krijgen, moet hij zich met zijn voeten afzetten aan de nagels in het hout. Maar zodra hij dat doet, schieten felle pijnscheuten door zijn lichaam. En daarom laat hij zich weer onmiddellijk naar beneden zakken. Maar als hij dat doet, neemt de benauwdheid weer meteen toe. Zo beweegt hij zich heen en weer, totdat hij op den duur uitgeput raakt. Zie hem als een worm, ach, en geen man. Hij hangt daar tussen hemel en aarde in. Hè? De aarde wil hem niet meer dragen, de mensen wijzen hem af. Maar wat het nog vele malen erger maakt, en dat is ook echt het allerergste, is dat de hemel hem niet meer wil. Sluit zich voor hem toe. En nog even, en dan zal hij verzinken in een diepe duisternis, de duisternis van de Godverlatenheid. Zie deze Jezus. En nu is het heel bijzonder vanavond. Het bordje boven zijn hoofd met de doornenkroon erop geslagen. Het zit vastgespijkerd aan de bovenkant van de dwarsbalk. Jezus de Nazarener, de koning der Joden, staat erop. In drie talen. Hebreeuws, de taal van de Joden. Latijn, de taal van de Romeinen en ook in het Grieks, het Engels van die tijd, wereldtaal. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Pontius Pilatus, de stadhouder van de Romeinen over Judea, heeft de tekst er zelf opgeschreven. Of het laten doen door zijn secretaris. En dat laatste, dat is wel het meest waarschijnlijk. Dit moet je erop schrijven, zei Pilatus, kort nadat hij Jezus in het praetorium, het Romeinse rechtshuis, had veroordeeld. Waarop die secretaris een plankje nam en een kwast of een rietpen, gedoopt in inkt of verf, en toen schreef wat Pilatus hem voorzegde. Jezus, de Nazarener, koning der Joden. En dat is de gewoonte van die tijd, hè? Als de Romeinen misdadiger tot de kruisdood veroordeelden, dan namen ze zo'n plankje en dan schreven ze erop de reden voor zijn veroordeling. En als dan iemand veroordeeld was en het plankje geschreven was, dan kreeg hij dat omgehangen om zijn hals. En dan moest hij met het kruis op zijn rug gelegd op weg naar de executieplaats. En daar aangekomen, dan werd hij aan het kruis geslagen en dan bevestigden de soldaten dat bordje bovenop die dwarsbalk. Jezus de Nazarener, koning der Joden. Pilatus heeft heel bewust voor dit opschrift gekozen. Hij wil de Joden er een hak mee zetten. Hij voelt zich echt toch wel door de Joden gebruikt, hè? Voor een kar gespannen. Want de Joden wilden van Jezus af. Maar omdat zij hem zelf op die dag niet ter dood mochten brengen, zijn ze naar hem uitgeweken en hebben ze hem gepusht om Jezus ter dood te veroordelen en aan het kruis te slaan. En waarom? Wel, omdat Jezus zichzelf tot koning zou hebben uitgeroepen en als koning een opstand zou willen ontketenen tegen het Romeinse gezag, zeiden de Joden. En Pilatus geloofde er niks van. Jezus was niet uit op, hè, op oproer. Dat kon hij zo wel zien. En hij was er op uit. En er alles eraan gelegen ook, hè, om Jezus vrij te krijgen. Deed er ook van alles aan. Op een gegeven moment ging hij zelfs zo ver dat hij van Jezus, een spotkoning liet maken. Hij gaf zijn soldaten opdracht hem te geeselen. Door een kroon op het hoofd te drukken. Een rietstaf in de hand. En toen bracht hij Jezus naar buiten en hij zei tegen het volk, nou zie uw koning. Mooie koning. Maar u ziet toch zelf wel dat hij niet echt een koning is. Laat hem vrij. Zullen we dat doen? Hij is nu wel genoeg vernederd. Maar nee, de Joodse raad hield voet bij stuk. En uiteindelijk ging Pilatus overstag en stemde hij om de grote druk in met de kruisdood van Jezus. Maar hij dacht wel, ik zal jullie krijgen. Ik zal een bordje boven het hoofd van Jezus neerzetten met erop de boodschap dat hij jullie koning is. Jezus, koning der Joden. Pilatus deed het om de spot te drijven met Jezus. Maar ook, hè, dat begrijp je, met het Joodse volk. En zie dat bordje. De tekst erop. Het leidt op Golgotha onder de mensen die er zijn als vanzelf tot hoon. Hij, koning der Joden. Ach nee, natuurlijk niet. Een man zonder enig aanzien. Zonder de minste macht. Ach, zijn kroon, gevlochten van doornen. Zijn mantel ligt vuil neergeworpen aan de voet van het kruis. In zijn hand niet een gouden scepter. Een stalen spijker. De een schudt verachtelijk zijn hoofd. En de ander wendt zich van hem af. En nog weer anderen roepen uit, blijkt uit Matthäus hoofdstuk 27. Nou, als hij de koning van Israël is, laat hij dan nu van het kruis afkomen en we zullen in hem geloven. Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Niemand op Golgotha gelooft erin. Pilatus niet. De leden van de Joodse raad niet. Geen mens. Behalve één. De koning zelf. Jezus. Ja. Alles wijst erop dat hij het niet is. Alles roept hem toe dat zijn werk te vergeven is. Hij is het niet, hij is het niet. Het klinkt onophoudelijk in zijn oren. En toch, hij houdt eraan vast. Jawel, hij doet het op God aan. En hij gelooft het vast en zeker. Dat dit bordje nu boven zijn doornenkroon hangt. Gods hand gaat erachter schuil. Vader leidt het zo. Vader wil dat het zo gaat. Vader ziet hem wel als koning van Israël. Jawel. Dat is wat Jezus toch dwars door alles heen. Oh, wat een geloof. Maar daar houdt hij aan vast. Vaders hand gaat erachter schuil. Jezus vertrouwt daarop. Had hij dat ook niet tegen Pilatus gezegd, nog in het rechthuis? Pilatus zei tegen hem van, man, ik heb macht over je. Ik kan met je doen wat je wil. Ik kan je aan het kruis laten slaan en ik kan je ook op vrije voeten zetten. Wat zei Jezus toen? U heeft geen macht over mij, tenzij het u van Vader wordt gegeven. En daarom gelooft Jezus dat Vader alles leidt. En ook dat bordje geeft boven het kruis. En het laat verkondigen wie hij nu is. De koning der Joden. Jawel. En Al gelooft niemand dat. Al drijft iedereen er op Golgotha de spot mee. God wil toch dat dit wordt verkondigd. God wil toch dat dit wordt uitgedragen. In alle stilte. Stil bordje. Opdat iedereen het weet. Deze lijdende man, smarteman, is koning der Joden. Jezus van Nazareth, de zoon van Abraham, de zoon van David, de zoon van God, hangend aan het kruis, juist zo, koning der Joden. Werd hij zo al niet genoemd bij zijn geboorte? Zeker. De wijzen uit het oosten. Ze kwamen van ver in Jeruzalem. En ze vroegen het de mensen. Matthäus 1 of Lucas 1. Waar is de geboren koning der Joden? We hebben ze een ster gezien. Maria, zijn moeder, was het ook aangezegd. Door de engel Gabriel. Ja, u zult een zoon krijgen. De zoon van de Allerhoogste. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Heeft God het niet beloofd aan David? 1000 jaar voor de geboorte van Christus. David, jij krijgt een zoon. Mijn zoon. Hij wordt uit jou geboren. Ook jouw zoon. En hij zal tot in eeuwigheid op jouw troon zitten. Lees maar na, 2 Samuel 7. En heeft God deze rijke belofte later niet bevestigd uit de mond van de profeten. Jesaja, Jeremia, Ezechiël. Er komt er een, uit David. En die zal koning zijn over Israël. En toen hij was geboren, wel treffend. De discipelen zeiden het. Nathanael. Johannes 1. Eerst zei die Nathanael toen hij hoorde van Filippus. Wij hebben hem gevonden over wie de profeet hebben geschreven. De Messias, de koning. Hij zei, waar komt hij vandaan? Uit Nazareth? Uit Nazareth kan geen goed komen. Nee, dat kan niet. Maar toen bleek dat Jezus hem had zien zitten onder de vijgenboom. En toen Nathanael dat zag, toen riep hij verwonderd uit tegen de Heer Jezus. U bent de Zoon van God, de Koning van Israël. Die man die geloofde in het met heel zijn hart. Daar hangt hij. Aan het hout. Hem over wie het hele Oude Testament vervuld is. Over wie de profeten spreken. Over wie de psalmisten zingen. De Heer is groot en heerlijk God. Een koning die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken. Wat? Hij? Is hij de koning die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken? Hier hangend in diepe vernedering? Hoe kan hij dat? Zalig slot. Hij zinkt weg in een diep lijden. Ja, en toch. Is dit nu juist ook niet de weg die de profeten en de psalmisten hebben getekend? De weg die hij zou gaan. Een weg van diep lijden. Een weg van sterven. Waarom dan? Wel, een koning zorgt voor vrede, hè? Toch? Een goed koning is uit op vrede. Vrede tussen mensen, vrede tussen de volkeren. Deze Heer Jezus in het bijzonder. Uit op vrede. Vrede met God. Vrede tussen God en mensen. Want van huis uit is er tussen God en mensen geen vrede. Van huis uit is er tussen God en mensen oorlog. En dat door de zonde. grote kwaad. Maar, en dat is nu juist de rijkdom ook van het evangelie. Christus Jezus is gekomen als koning, beloofd de eeuwen door. In de volheid der tijden daadwerkelijk geboren. En nu hangt hij hier. Hij is gekomen als koning der Joden om vrede tot stand te brengen met God. En dat door de zonde op zich te nemen en voor de zonde te betalen. Door voor zondaren de dood in te gaan. Daarom hangt hij hier. Daarom in de smarten. De diepe smarten, de smarten van de Godverlatenheid. Hoe zie hem vanavond. Jesaja heeft het geprofeteerd, hoofdstuk 53. Dat hij daar hangt, dat is omdat hij om onze overtredingen verwond is. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, is op hem. Op Jezus, de koning van Israël. En daarom is het dat hij hier hangt. En dat is nu wat hij in het bijzonder voor het Joodse volk wil doen. Wat hij in het bijzonder voor het Joodse volk wil aanbrengen. Vrede met God, niet door de werken, maar door het geloof. Door te rusten aan de voet van het kruis. Maar, en dat is vanavond ook zo rijk, nou doet hij het niet alleen voor de Joden. Ook voor de heidenen, jawel. Ook voor de heidenen. Vader heeft het beloofd, Jesaja 49. We hebben het samen gelezen. Hè? Ik heb u ook gegeven, niet alleen voor het huis van Israël, maar ook gegeven tot de licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan de einden der aarde, zelfs tot in Nederland toe, vanuit Jeruzalem gezien bijna het einde der aarde, tot de eilanden, die zullen op uw heil hopen, zie. Zie vanavond de koning der Joden. Hij is er voor de Jood. Voor hen. En ook voor de Griek, de heide, jawel, wat een wonder. Ook voor ons, deze koning is van Israëls God gegeven, u gegeven. Ook u, ook de heidenen, ook tot hen mag het heil uitgaan. En daarom zie deze koning hier lijden. Hij brengt in zijn diepe lijden verzoening tot stand. Vrede met God. Je kunt niet zonder deze koning. Niet zonder zijn bloed. Ga niet zonder deze koning verder. Kniel neer vanavond aan de voet van het kruis. Als je zonder deze koning verder leeft, dan ben je nog in je zonde. En ben je nog in je zonde. Dan ben je in groot gevaar. Het gevaar van de eeuwige dood. Want God kan niet overweg met de zonde, joh. God moet de zonde straffen. God is zo vol van liefde, maar God is ook zo rechtvaardig. En de ziel die zondigt zonder Christus, zal de eeuwige dood sterven. De eeuwige dood. Dan zul je voor altijd verloren gaan. Is niet een groot voorrecht dat deze koning, hoor, ook de koning van heidenen wil zijn. Dat hij zijn heil laat uitvloeien tot aan waarder toe. Ja. Omdat hij geen lust heeft in de dood van een goddeloze. Maar dat de goddelozen zich bekeren en leven. Zie de lijdende, stervende koning der Joden. We gaan naar onze tweede gedachte. Het protest tegen dit opschrift. We stonden stil bij de hand achter dit opschrift. Het is de hand van Pilatus. Hè. Hij deed het spottend, ook om de Joden een hak te zetten. En hij geloofde er ook zelf niets van. Maar uiteindelijk is het de hand van God, hè, die dat bordje hier laat neerzetten. Zie het ook vanavond. Deze koning is van mij gegeven aan Israël, maar ook aan de heidenen. Hij brengt vrede tot stand. En onze tweede gedachte, het protest tegen dit opschrift. Want vele Joden zien het. En ja, het maakt veel onder hen los. He, er zijn Joden die er spot mee drijven. Nou, als zij de koning van Israël is, laat het dan maar zien. He. Kom er dan maar af. Ach, dat is wat. Maar u bent het niet, anders zou u het wel doen. Maar er zijn ook Joden die het steekt. Ze ergeren zich aan. Ja. Voelen zich te kijk gezet. Als dit je koning is, wat stel je dan als volk voor? Hè? Dus wat Salomo zegt, prediker 10. Wee het volk wiens koning een kind is. Wiens koning zwak is en tot niets in staat. Wee het volk. Als dit je koning is. En iedereen ziet het, hè. Mensen uit alle landen en hoeken en gaten van het land en van de wereld komen er langs voorbij. Hè? Joden, maar ook Grieken. Wat moeten die er toch al niet van vinden? Met zo'n koning maak je, ja, maak je geen indruk. Maak je je als volk compleet belachelijk. Joden schamen zich ervoor. Ach, wat moet dat bij Jezus ook teweeg brengen, hè? Zijn volk keert zich van hem af. Dat is hem ook door merg en been gegaan. Hè? Hangend aan het kruis. En dan ziet hij ze gaan, de overpriesters. Ze wenden zich van het kruis af en gaan terug naar Pilatus. Naar het praetorium. En daar staan ze. Wat is er, zegt Pilatus. Ja, we hebben een verzoek. Wat voor verzoek? Zou je alsjeblieft de tekst op dat bordje willen aanpassen? Dat er niet staat, Jezus de Nazarener, hij is de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Dat het niet een feit is, maar een mening. Zie. De opperpriesters moeten er niet aan denken dat Jezus de geschiedenis zou ingaan als hun koning, hè? Dat is wat ze echt niet willen. En vandaar deze vraag om rectificatie. De Joden willen een andere koning. Niet een zwakke, hulpeloze, sterven. Nee, een koning met macht en aanzien en eer en uitstraling. En die voor vrede op aarde zou zorgen. En ook een rijk zou oprichten met welvaart en recht en gerechtigheid. En dat is toch ook wat de profeten in het Oude Testament hebben beloofd dat hij dat zou doen. Een koning die een weg van vernedering zou gaan. En die zou sterven om te betalen voor de zonde. Daar zitten de Joden niet om verlegen. Nee. Hebben niet nodig. Een koning die verzoening teweeg brengt met God. Ach, wij zijn kinderen van God. He? Dat hoeven we niet meer te worden. Dat zijn we. Wij zijn Gods volk. Genade. En wij blijven Gods volk. Als wij leven zoals God van ons vraagt. Dat is de religie van het Joodse volk. Als wij het goede doen, ja, dan zullen wij toch het goede ook ontvangen, hè? En dat ik van elk mens, dat zeg ik er meteen bij. Maar dat, hè, toch zelf iets bijdragen. Wij zijn Gods volk, dat is genade. Wij blijven het als wij zelf ook iets doen. Zie? Iets doen, klein beetje. Ja, en daar zit precies de angel. Daar zit precies, zoals Paulus dat noemt in 1 Korinthe 1, de ergernis. Ergernis tegen het kruis. Want dat wij nu in de wortel aangetast zijn door de zonde. En daarom een kruiskoning nodig hebben. Dat gaat er toch niet in. En daarom vragen de Joden Pilatus dat potje te veranderen. Hij is onze koning niet. Weg met Jezus. Weg. Aangrijpend. Nee, hem erkennen wij niet. En zo gaat in vervulling wat Johannes ook schrijft in 1, hoofdstuk 1, vers 11. Hij is tot het zijne gekomen. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Verworpen. Ja, al is het waar, de Heer heeft altijd door de eeuwen heen een overblijfsel gehad, hè, dat wel alle heil in hem ziet en het hart aan hem ophaalt. Maar Christus als kruiskoning, het is voor de Joden een ergernis. Maar dan moeten we tegelijkertijd aan toevoegen. Wij hebben geen enkele reden vanavond om op de Joden neer te zien. Want wie is Jezus voor ons van nature? Hè? En moeten wij niet belijden dat zijn diepe vernedering ook voor ons van huis uit een ergernis is? Ken je dat? In je eigen leven? Dat het bij je irritaties oproept en dat dat doen. Ja, dat dat toch ons ook echt zo in het bloed zit, hè? Heb je dat niet? Zodra de vraag in ons hart levend wordt en we gaan zien dat wij tegenover God staan en dat wij moeten gaan sterven. En zodra wij gaan zien dat God een zo goed en heilig en volmaakt heerlijk God is. Komt ook niet in uw hart als vanzelf de vraag, oh wat moet ik doen? Doen om zalig te worden. Dat zit zo diep in ons. Iets doen, al is nog zo gering. Ja, ik moet toch wel iets doen. Op zijn minst moet ik toch al bidden. Had ik nog eens een goed gebed. Een zucht. Dat. Dat zit toch zo in ons. En dan gaan we aan de slag. Dit proberen, dat proberen. Alsof we het zouden kunnen. Alsof je daar nou toch nog toe in staat bent. Alsof wij niet tot in de wortel door de zonde zijn aangetast. En oh wee, als het ons wordt afgenomen, hè, het doen. En onze bekering en ons leven. Ach, en we worden aangezegd dat er uit ons geen goed komt en dat wij totaal verdorven zijn. Wat gebeurt er dan? Wil je toch niet horen? Ben ik zo diep gevallen dat dit nodig is? Is het kruis van Christus nou nodig? Omdat ik tot in de wortel aangetast ben? Nou. Zo erg is het toch niet. Ik kan toch nog wel iets doen. Minste dan iets. Op zijn minst kan ik toch nog wel geloof voortbrengen. Nee. Dood door de zonde en de misdaden. Zie. Wat moet ik doen? Ach, is het uw vraag. En dat je hier zit vanavond, zijn er onder ons die misschien toch die onrust ook hebben. Wat moet ik nou doen om zalig te worden, want ik zie dat het met mij niet goed is. Wat is nodig dat je onrustig bent en rusteloos? Wordt er toch nog niet iets dan van me verwacht? Is het je vraag? Wat is nu nodig? Probeer het nog. Kon ik toch nog eens bidden? Heb je dat? Ach jongen, ik heb daar zo mee geworsteld. Echt, als ik daaraan denk. Ik dacht altijd, mijn hart moet anders worden. Als ik hier die vloer zie, denk ik, mijn hart nog harder dan die tegel waarop ik sta. Echt, herken je dat? Kregen maar geen beweging in. Hoe moet dat nou toch? Heb je dat ook? Erken het maar. Dit is nou wie we zijn. Maar, hoor vanavond het evangelie. Zie het lam van God, de koning der Joden. Hij komt vanavond ook tot heidenen. En hij zegt, ik heb niets van u nodig. U hebt niks, maar het hoeft ook niet. Wees tevreden met mijn koning. Buig voor hem, erken hem en lever je uit aan hem. Geef je over hem. Heb u niks? Hij vraagt ook niks. Hij zegt, ga maar zitten bij de voet van het kruis. En wees tevreden met dit lam, deze koning, de man van smarten. Hij is er voor de Joden, ja zeker. Ook voor de heidenen. Micha had het al gezegd, hè. Hij zal groot zijn. Micha 5. Tot aan de einden der aarde en zijn naam zal vrede zijn. O, zie de vredevorst op de heuveltop van Golgotha. Hij laat zich vanavond aanbieden. En hier ben ik. Hier ben ik. O, geloof in hem. Nee, geloven, dat is niet iets doen. Dat is nou juist zo rijk. Geloven is niets doen. Hem het werk laten doen. Hij doet het. En hij doet het volkomen. Halleluja. Is hij niet een heerlijk koning? Als je dat nou ziet en dat hij alles volbrengt en dat er van ons niets bij hoeft, ga je eigen ook schamen. Ja, o Heere, wat heb ik u laten hangen en wat heb ik mij aan u gestoten, omdat ik er te goed voor wilde zijn. Maar och, dan krijg je schaamte. Zeg, Heere, dat ongeloof. Dat wantrouwen van u, dat ongeloof van mij, dat zijn de nagels waarmee ik u aan het kruishout heb geslagen. Maar als je dat ook mag zien, dat hij daar nu wilde hangen, ook voor mij, dan ga jij schamen vanwege je wantrouwen en ongeloof. Maar tegelijkertijd, dat is het, tegelijkertijd ga je ook zingen. Dat is ook blijdschap, jawel. Je gaat je vernederen, maar tegelijkertijd ga je ook jubelen. Dan ga samen op. Er is droefheid vanwege je ongeloof, maar ook blijdschap vanwege het feit dat hij ook naar jou wil omzien. En dan ga je zingen, mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er ook mijnentwege. Mij ten zegen, van de vloek maakt hij mij vrij en zijn sterven zaligt ook mij. Onze derde gedachte. De streep. Onder het opschrift. Ja, Pilatus kijkt veranderen, de tekst. Pilatus zegt nee. Nee, dat doe ik niet. Hij kijkt de opperpriesters aan. Hij heeft een verzoek gehoord. Wil je het aanpassen? Pilatus denkt er niet over. Nog geen letter zal hij veranderen. Wat ik heb geschreven, zegt hij, dat heb ik geschreven. En de opperpriesters moeten het ermee doen. Onverrichte zaken keren ze terug naar Golgotha. En ja, op Golgotha durft natuurlijk niemand die tekst aan te passen zelf. Nee. Het is een officieel stuk. Geschreven met een officiële pen. In de hand van een officiële Romeinse functionaris. Daar blijf je af. En daarom staat het er. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Zijn eretitel. Dat is wel mooi, jongens, dat bordje dat aan het kruis hangt, dat heet in het Latijn ook titulus. En titulus, dat betekent titel, hè? Ons woordje titel komt er vandaan. Nou, dat geldt nou hem. Dit is voor hem nou werkelijk een eretitel door God hem gegeven. Koning der Joden, ja. En dat is wie de Heer Jezus is. Ook vandaag. Jawel. Tekent dat dan niet zijn grote barmhartigheid? En zijn uitnemende liefde? Hè? De opperpriesters wijzen hem af. Ze schamen zich voor hem. Als dat je koning is. Nou. Maar hij wijst hen niet af. Nee. Hij schaamt zich voor hen niet. Straks gaat hij hen het evangelie verkondigen. En dan worden er uit de opperpriesters, de priesters, lees maar na Handelingen, een grote menigte toegevoegd aan hen die zalig worden. Hij wijst hen niet af, oh nee. Hij is hun koning, hij blijft hun koning. Hij is hun koning, dat is een feit. Ontegenzeggelijk gegeven. Het staat geschreven en het is geschied. Het staat geschreven, hij is de koning der Joden. Ook anno domini 2025. Zijn wij dat nou niet al te zeer vergeten? Als kerk. Dat hij de koning, deze gekruiste koning, de koning der Joden is. Ik weet het wel zeker. En daarmee hebben wij als kerk uit de heidenen smarten aan zijn smarten toegevoegd. Wij hebben gezegd, hij is de koning der Joden niet meer. Nee. We hebben gedaan alsof dat woordje der Joden er niet op staat. We hebben het uitgewist. Jezus de Nazarener, koning. Vele preken over dit bordje. En ik begrijp het echt. Alleen Jezus, Nazarener, koning, hebben wij gedaan. Smarten aan hem toegevoegd. Het is zijn eretitel. Ach, velen hebben in de loop der eeuw gedacht, de Joden hebben Jezus verworpen als hun koning. Nu heeft Jezus hen ook als zijn volk verworpen. De Joden hebben afgedaan. Ze doen er niet meer toe. Ze zijn net als alle andere volken geworden. En je mag hopen dat er nog enkele tot bekering zullen komen. Maar Jezus is niet meer hun koning. En het Joodse volk is niet meer zijn volk. En zo is de kerk gaan denken al heel snel. Tweede, derde eeuw na Christus. Misschien nog wel eerder. Ik zal je wat zeggen. Een vriend van mij die preekte pas over het eerste kruiswoord. Vader vergeef het hem, want zij weten niet wat ze doen. Hij zegt, weet je wat ik heb ontdekt? Dat kruiswoord is in de vroege handschriften, de grondtaal van de Bijbel, uitgewist. Tot de 15e eeuw heeft de kerk geleefd bij 6 kruiswoorden in plaats van 7. Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Vader vergeef het de Romeinen. Vader vergeef het ook de Joden die dit hebben gedaan. Ja, dat is wat. De kerk heeft gezegd van, nou, laten we dat kan niet waar zijn. Hebben we geschrapt. Jezus heeft niet gebeden voor de vergeving van de zonde van de Joden. Dat. Tot Erasmus, 15e eeuw, terugging naar de bronnen en dat handschrift tegenkwam. Nou, de Joden hebben afgedaan, dachten we. Maar het tegendeel is waar. Het geldt wel degelijk wat er op dat bordje staat. Wat ik geschreven heb, zegt Pilatus, dat heb ik geschreven. God zegt, wat ik er door de hand van Pilatus op heb laten tekenen, dat heb ik er door de hand van Pilatus laten optekenen. Laat het staan. Het is waar, ook nu. Zie. Jezus is de koning der Joden en daar hangt hij. En nu verwerft hij de zaligheid in een diep lijden voor de Jood en ook voor de Griek, voor de heiden. En nu zijn in de achterliggende eeuw al vele heiden ingezameld en tot geloof in deze dierbare kruiskoning gekomen. U ook. Is hij ook je een en al geworden? Velen zijn ingezameld uit de heidenen, maar nou komt de dag, jawel, dat ook de Joden in grote getale de knie voor deze koning aan het kruis zullen buigen en hem in geloof zullen aanvaarden. En daar zien we naar uit. Daar verlangen we naar, u ook, u ook. Dat de Joden deze gekruisigde koning in geloof zullen omhelzen en hem zullen erkennen als de Messias, door God aan hen gegeven. Wat een heerlijke dag zal dat zijn. Dan zal, zegt Paulus in Romeinen 11, geheel Israël zalig worden. En dan zullen vele Joden, seculier of orthodox, zich laten reinigen door de bloedfontein die geopend is voor het huis van David. En dan zullen ze hem mogen zien, die ze doorstoken hebben, Christus Jezus. En hem, hun zaligmaker, mogen noemen. En dan zullen ze net als Nathanael uitroepen, o dierbare heiland, u bent de Zoon van God, de Koning van Israël. Ja. Die dag is nabij. Op grond van het werk van deze koning op de kruisheuvel van Golgotha. Heel Israël. Is dat ook je verlangen? Wees je daar ook bij? Je zegt vanavond toch niet. Moet je daar nou over preken op Goede Vrijdag? Hier zien we zo naar uit dat dit gaat gebeuren. Echt. Want dat zal tot eer zijn van deze Heer Jezus. Als zijn eigen volk, het Joodse volk, hem zal erkennen. Dan zullen ze niet meer van elkaar vervreemd zijn. Dan mogen ze hem als een koning omhelzen. Wat zal Christus zich op die dag verblijden, echt. Zoveel smart hij nu heeft. Nu die mannen dan naar Pilatus gaan, zou je het alsjeblieft willen veranderen. Dat steekt hem zo in het hart. Maar dan zal hij zijn hart ophalen en zeggen, ja, oh, dit is mijn volk voor wie ik mijn leven heb gegeven. Zie, wat een heerlijke dag zal dat zijn. Daar gaan ook de beloften van een aards koninkrijk in vervulling. Ja, dan ook. Zie Christus aan het kruis, de koning der Joden. En tegelijkertijd is het ook waar. Hij wil koning der heidenen zijn. Is het niet een voorrecht dat ook wij erbij kunnen, mogen delen in het heil dat hij aan het kruis heeft teweeggebracht? Heb je je knie al voor deze koning gebogen? Hem leren kennen. Persoonlijk. In je hart. Is zijn dierbaar bloed al op je geweten gedruppeld? Niet. je geen vrede met God. Daarom kom. Het is nog niet te laat, moeder, vader, jongeren, ouderen, kom. Hij nodigt zo vriendelijk. Niemand te oud, niemand te jong, te slecht, te erg gezondigd, te ongevoelig, te hard van hart. Nee, hij zoekt vandaag onderdanen. Kom, schaam je je niet toch voor deze koning? Ach, geef hem de eer. Geef je over aan hem. Ach, als je je hebt laten reinigen door zijn bloed. Ik mag u vanavond verkondigen. U bent rechtvaardig. Uw vrede met God. Door deze kruiskoning. Maar mag ik het dan vanavond nog één keer zeggen? Verlang je er dan ook niet naar? Laat dat verlangen toch in je levend worden. Heer Jezus, wanneer komt toch de dag dat uw volk de knie voor u mag buigen? Verlang je daar niet naar? Dan wordt zijn naam verhoogd. Dan krijgen ze de zaligheid. Het geluk, jawel, rust. Ach, dit zo geschonden volk, waaraan je de zaligmaker te danken hebt. Slachtschapen zijn het. Dan komen ze tot rust. Dan mogen ze onbezorgd in hun eigen land komen wonen. Nou, ach kom. Ik zal je voorlezen wat ik hier heb opgetekend. Kom, blijde dag. Lang verwachte dag. Dag waarop het Joodse volk Christus zal erkennen. Dag waarop we dan samen, gelovigen uit de heidenen, met de gelovigen uit de Joden, hem de eer zullen geven die hem zo eeuwig toekomt. Paulus zegt in Romeinen 15, kom gij heidenen, wees vrolijk met zijn volk. Dat gaat dan in vervulling. Dan mogen we vrolijk zijn met zijn volk. Vanwege het heil dat hij heeft bereid voor zondaren. Eenparig zullen we dan zijn naam groot maken. Jood en heide samen. Vanwege zijn gerechtigheid. Dan zullen we gaan zingen. O, hij is het zo eeuwig waard. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Zing je mee vanavond. Het gaat al het schoon der mensen. Ver te boven. Amen. Psalm 89, 3 en 8. De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En dan, welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten? Wie van hen is toch, o Heer, met u gelijk te schatten? 3 en ook 8 van 89. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, wat een weg bent u gegaan. Een diepe weg. De zee in. De golven van de toorn over de zonde van God sloegen over u heen. En u zonk al dieper en dieper weg. O, en zo in die weg heeft u toch vastgehouden. Door de diepte heen aan dat woord dat u de koning van Israël bent. En u hebt eeuwige gerechtigheid aangebracht, Heere Jezus. De prijs betaald. U komt alle eer toe. En u krijgt toch juist alle eer als we door de knieën gaan. En onze stand niet meer ophouden, maar ons gewonnen geven. Zo zoals we zijn. Met heel ons hebben en houden. Er is niets goeds bij. Maar dat is toch juist het wonder. Zo wilt u ons nu juist ook hebben. Ach, Heere. Geef dat we zo allen u de glorie mogen geven. Heere, wij belijden het u. Wij hebben smarten toegevoegd aan uw smarten. Alsof u niet meer de koning der Joden zou zijn. Alsof u dat niet meer zou willen. Wat hebben we toch weinig kennis van wie u bent. Want u wil het, juist. Uw liefde is een zo volhardende liefde. Rotsvaste liefde. Onuitblusselijke liefde. Liefde tot zondaren. Heren, wij mogen u wel danken dat het heil ook is uitgevloeid naar de heidenen. Wat een voorrecht. Zo is een loon op uw arbeid, Heren, naar de belofte die u van Vader kreeg. Mogen wij ook zo bidden voor uw Israël. Laat de dag spoedig aanbreken, dat er vrede zal komen. U hebt het gezegd, er is een fontein van heil geopend. En was dat juist ook niet op het moment dat de speer uw zijde doorstak, Heere? Johannes heeft het opgetekend, toen ging in vervulling. Fontein geopend voor het huis van David. Heere, zo zal dat toch juist ook leiden tot vrede, ook onder de volkeren, onder de Arabieren, onder de moslims, de hindoes, wie ook. Heere, mogen wij ze aan u opdragen, de volkeren rondom, maar ook wereldwijd. Het heil zal toch, de kennis van u zal toch, Heere, de aarde vervullen, als de wateren de bodem van de zee. En dat vanwege uw dierbaar werk. Uw kruiswerk volbracht op Golgotha. Heere, geef zo een ieder wat nodig is in de dagen die voorliggen. Versterk, vertroost, hef onze hoofden op. En mogen wij zo onze weg vervolgen door dit leven heen. Met de vaste wetenschap. Maar na de dood is het leven me bereid. God zal mij op grond van het dierbaar bloed van mijn dierbare heiligmaker, zaligmaker, opnemen in heerlijkheid. Heb dank zo voor al het goede, Heere, en doe verzoening over onze zonden in het spreken, in het luisteren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Laten we deze psalm samen zingen. Het is het 16e vers van psalm 68. 16 van 68. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.